Goedemorgen. Ik ben nu te horen, geloof ik. Goedemorgen allemaal. Het is mijn eerste keer dat ik hier ben, dus ik dacht, laat ik beginnen met mezelf even voor te stellen. Mijn naam is Jaap Harm de Jong, kom uit Wageningen. Ik ben hier vanochtend naartoe komen fietsen, prachtig, langs de Grift. Heerlijke tocht, wel een beetje warm, maar goed, ik ben veilig aangekomen. Ik woon dus in Wageningen, daar woon ik samen met mijn vrouw Eveline en onze twee dochters, Mirre en Saar. En in het dagelijks leven doe ik verschillende dingen. Ik ben ZZP'er. Een van de dingen wat daar onderdeel van uitmaakt is dat ik regelmatig preek in verschillende gemeentes. Ik geef ook les aan het Baptistenseminarium in Amsterdam. En het derde onderdeel van mijn ZZP'er zijn is dat ik filmrecensies schrijf voor het Nederlands Dagblad en de Nieuwe Koers. Dus misschien als u die krant of dat tijdschrift wel eens leest, dan zou u mijn naam tegen kunnen komen bij zo'n recensie. Nou, dat even in het kort over mijzelf. Mochten er nog vragen zijn, spreek me gerust aan na afloop van de dienst. Dan wil ik die beantwoorden. Ik wil nog iets over mezelf vertellen. En dat is over mijn vader. Ik heb best wel een oude vader, tenminste dat vond ik vroeger als jongetje al. En inmiddels is die 86, dus volgens mij kun je dan wel echt zeggen dat het een oude vader is. En als je zo'n oude vader hebt, dan kun je terugkijken op een leven wat hij geleid heeft tot nu toe. En dan valt me een aantal dingen op als ik terugkijk op dat leven. Ik noem er een paar. Mijn vader is een dammer, hij houdt van dammen. En hij zit al meer dan 70 jaar bij dezelfde damvereniging. En onlangs was hij nog bij ons op bezoek en toen zei hij, ja, de competitie is weer begonnen en hij stond eerste. Dus daar was hij dan wel trots op. Maar meer dan 70 jaar bij diezelfde damvereniging. Hij is getrouwd met mijn moeder, meer dan 50 jaar. En op het moment dat zij gingen trouwen, zijn ze in een huis gaan wonen. En ze wonen nog steeds in datzelfde huis, meer dan 50 jaar. En voor zover ik weet, heeft hij daarvoor ook nog maar in één ander huis gewoond. En dat lag zelfs nog maar een paar honderd meter van het huis waar hij nu woont. Dus zijn leven tot nu toe, die 86 jaar, heeft eigenlijk plaatsgevonden op een vierkante kilometer. Zijn hele werkzame leven heeft hij gewerkt bij dezelfde werkgever. Hij mocht op een gegeven moment zelf stoppen met werken. Toen zei hij, nou laat me toch nog maar een paar jaartjes doorgaan, omdat ik toen nog vrij jong was. Dus hij had zoiets van, ja, dan zit ik al thuis. Dus nog een paar jaartjes door. Heeft hij ook een hele tijd volgehouden. Voor zover ik weet, is hij al zijn hele leven lang lid van dezelfde kerk. Nou, en dan nog een laatste weetje over mijn vader. Voor zolang ik mij kan herinneren, is hij al geabonneerd op dezelfde krant. En misschien kunnen jullie inmiddels wel raden welke krant dat is. Inderdaad, Trouw. Ik wil jullie graag een stuk voorlezen uit de Bijbel. Staat in het Oude Testament, in het Bijbelboek Micha. En dan voor velen misschien een bekend hoofdstuk, Micha 6, de eerste 8 verzen. Micha 6, vers 1 tot en met 8. En ik lees het jullie voor. Er staat het volgende. Hoor toch wat de Heer zegt. Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen. Laat de heuvels getuigen zijn. Luister, bergen, naar het pleidooi van de Heer. Hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer heeft een geschil met zijn volk. Hij klaagt Israël aan. Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aaron en Mirjam om jullie voor te gaan. Ben je dan vergeten, mijn volk, wat Balak besloot, de koning van Moab? Wat Biliam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de Heer dan niet meer? Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Tot zover. Nou, als we dan beginnen bij dat laatste vers, wat voor velen misschien wel een heel bekend vers is, dan zien we daar dat woordje trouw in genoemd. En ik noemde net mijn vader als schoolvoorbeeld daarvan. In een andere vertaling, in het Engels, wordt het ook wel vertaald met loyaliteit. Nou, mijn vader die was loyaal, of is loyaal, aan zijn werkgever, aan zijn krant, aan zijn damvereniging, aan mijn moeder, zijn vrouw dus. Maar trouw, zoals mijn vader dat heeft laten zien tot nu toe in zijn leven, dat is een eigenschap die vandaag de dag niet meer zo populair is als het misschien 40, 50 jaar geleden nog was. Want in onze tijd, zoals wij leven in 2022, dan zien we juist dat eigenschappen als verandering en vernieuwing heel hoog in het vaandel staan. Wij vinden het heel belangrijk om te kunnen laten zien van ja, we hebben een nieuwe baan of we hebben een nieuw huis, we hebben nieuwe kleding. Dat zijn allemaal dingen waarmee je voor de dag kunt komen. En stel dat ik vanmiddag na deze dienst naar een verjaardag toe zou gaan en ik zit daar met wat mensen te kletsen. En ik zou tegen iemand vertellen dat ik al 10 jaar lang naar dezelfde camping op Terschelling ga. Dan is de kans heel groot dat mensen me een beetje meewarig aan zitten te kijken. Van ja, al 10 jaar naar dezelfde plek, maar wil je dan niet meer van de wereld ontdekken? Wil je niet dit zien? Wil je niet dat zien? Dat vinden wij heel belangrijk vandaag de dag. Ik ben wel eens nieuwsberichtjes tegengekomen dat onze koningin of een popster op 2 verschillende gelegenheden dezelfde jurken aan had. En daar wordt daar ook een beetje naar gekeken van hoe kan dat nou? Dat iemand met zo'n status, met iemand met zoveel geld, dan op 2 feestjes diezelfde jurk aandoet. Nee, het moet nieuw, het moet veranderen. En stel dat ik vanmiddag op die verjaardag zou zitten en ik zou iemand tegenkomen die ik misschien al wel wat langer ken, maar een tijdje niet gezien heb. Dan is de kans groot dat diegene aan mij vraagt, en wat doe jij nu tegenwoordig? En waarschijnlijk zit er dan achter die vraag dat diegene zich niet voor kan stellen zoals mijn vader meer dan 40 jaar bij dezelfde werkgever was, dat ik dat ook zou doen. Nee, wij hebben tegenwoordig LinkedIn en dan laten we aan de wereld om ons heen zien dat we in beweging zijn, dat we ons ontwikkelen, dat we carrière maken en dat we van de ene werkgever naar de andere werkgever gaan. Trouw is niet een hele populaire eigenschap vandaag de dag. En dan wordt er ook nog iets anders genoemd. Nederig de weg te gaan van je God. Nederigheid, dat is misschien nog wel minder dan trouw een populaire eigenschap in onze tijd. Wij leren juist aan elkaar, aan onze kinderen, om van je af te bijten. Niet over je heen te laten lopen. Wij organiseren vandaag de dag assertiviteitscursussen. En dan hebben we social media, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat. En wat doe je op die social media? Daarmee laat je jezelf zien aan deze wereld, ja, van je meest gevatte kant, je meest opgepoetste kant. Als je iets gegeten hebt, dan maak je daar een mooie foto van, leg je er een filtertje overheen, zodat iedereen kan zien, zo, die is lekker bezig. Wij vinden het heel belangrijk om dingen te kunnen, om dingen te presteren, om dingen te hebben. En de minste zijn, nederig zijn, dat ligt ons niet zo goed. Wie van jullie kent het programma Het Familiediner? Aardig wat mensen inderdaad. Nou, het is voor mij een tijd geleden. Ik zag pas dat er weer een nieuw seizoen aan zit te komen. Maar ik heb het ook wel regelmatig gekeken. Maar dat is zo'n programma waar in families ruzies ontstaan. En dat de presentator van het programma, Bert van Leeuwen, dan gaat proberen om die ruzie op te lossen binnen dat gezin of binnen die familie. Maar het gekke is, ik kon me daar soms best wel over verbazen, dat mensen elkaar soms 10, 20 jaar niet hadden gezien. En waar ging het dan om? Omdat iemand was vergeten gehaktballen mee te nemen naar een feestje. En Bert van Leeuwen die ging dan de strijdende partijen bij elkaar brengen. En soms was het zelfs zo dat ze niet eens meer wisten waarover het nu eigenlijk ging. Waarom ze nu eigenlijk ruzie hadden gekregen met elkaar. Maar in al die 10, 20 jaar was geen een van de strijdende partijen op het punt gekomen dat hij dacht, ja, maar we hadden het altijd goed met elkaar. Het was fijn, we waren een mooie familie met elkaar. Laat ik dan in ieder geval de eerste stap zetten. Laat ik dan nederig zijn en de minste zijn. Nee, tanden op elkaar, zo'n houding van nee, ik wil niet de minste zijn. Een fout toegeven, dat doen wij niet zo makkelijk. Trouw zijn, nederig zijn. En dan wordt er in dat 8e vers ook nog genoemd recht doen. Dat is een eigenschap, recht doen, die wij wel belangrijk vinden. We zijn er misschien niet even goed in altijd, maar dat is iets wat in onze samenleving wel regelmatig naar voren komt. Misschien kunt u het zich nog herinneren, een paar jaar geleden, dat Black Lives Matter in het nieuws kwam. Er was in Amerika een zwarte man aangehouden door de politie en dat was op een dusdanige manier gegaan dat hij het niet overleefd had. En er kwam een golf van verontwaardiging over Amerika. Mensen die de straat op gingen, die gingen demonstreren van zo kan het niet langer. Racisme, onderdrukking, daar moeten we tegenop staan. En het begon in Amerika, maar het verspreidde zich als een olievlek over de hele wereld. In alle grote steden was toen in het nieuws dat mensen in grote getalen de straat op gingen. En uiteindelijk ook in Amsterdam was er zo'n demonstratie. En in Als het nog in Amerika is, dan kun je nog denken van ja, dat is ver van mijn bed, dat zegt me allemaal niet zoveel. Maar ik kan me nog herinneren, en daar moest ik toen ook wel aan denken, dat op het moment dat ik studeerde, ik heb hier in Veenendaal gestudeerd toen de Evangelische Theologische Hogeschool hier nog zat, en ik woonde met een huisgenoot, twee huisgenoten samen in een huis hier in Veenendaal. En een van die huisgenoten, die had een Molukse moeder. En dat was zichtbaar in zijn uiterlijk, dat hij een Moluks uiterlijk had. En hij vertelde mij op een keer dat hij was gaan solliciteren. Hij was op zoek naar een bijbaan. En hij was naar een bedrijf toegegaan waarvan hij had gehoord dat daar mensen nodig waren. En hij dacht, weet je wat, ik bel niet zomaar, ik ga even netjes langs. En hij kwam daar en hij vroeg van ja, hebben jullie werk voor me? En gelijk werd tegen hem gezegd, nee hoor, we hebben niks meer, we hebben niemand nodig. Nou, teleurgesteld ging hij weer naar huis. Maar hij had niet alleen een Molukse moeder. Hij had ook een Nederlandse vader met een Oer-Hollandse achternaam. En zijn ouders hadden hem ook nog eens een Oer-Hollandse voornaam gegeven. Dus hij dacht, ik ga nog een poging wagen. Ik ga er nu niet meer langs, maar ik bel. En hij stelde zich voor met zijn Oer-Hollandse voornaam en achternaam. En hij vroeg, kan ik misschien bij jullie op gesprek komen? Hebben jullie een baan voor mij? En hij werd uitgenodigd. Hij mocht langskomen. Om maar even te laten zien dat het zo diep in onze samenleving kan zitten dat we mensen beoordelen op uiterlijk, op een naam misschien of wat dan ook. Onrecht. En het komt steeds weer naar boven met The Voice een tijdje geleden over het seksueel misbruik wat er plaatsvindt. En er is ontzettend veel verontwaardiging dan in onze samenleving. Mensen spreken er schande van, maar tegelijkertijd gebeurt het keer op keer blijkbaar wel. Zoeken mensen naar de macht en proberen ze te heersen over anderen. God die roept ons op tot trouw. Hij roept ons op tot nederigheid. Hij roept ons op tot recht doen. En dat komt niet uit de lucht vallen. Want als we nu een stapje teruggaan in de tekst, dan zien we dat wat God hier zegt een antwoord is op een reactie van Juda. Dit gedeelte is gericht aan Juda. En God heeft hen aangeklaagd. En dan beginnen ze tegen God te zeggen, ja, maar wat moeten wij nou doen? Wat verwacht u eigenlijk van ons? En dan beginnen ze dingen te noemen. Dan beginnen ze over offers. Dan beginnen ze over stieren offeren. Dan beginnen ze over olie die dan zou stromen in 10.000 beken. En dan vragen ze, ja, moeten we dit dan doen? Moeten we dat dan doen? En uiteindelijk komen ze zelfs uit bij de vraag, Heer, moeten wij misschien ons kind aan u offeren? Hoe is het mogelijk dat ze die vraag stellen? Op meerdere momenten in het Oude Testament kun je teruglezen dat God zegt, ik vind het gruwelijk. Dat is wel het laatste wat ik van je vraag. En toch is dat wat Juda vraagt aan God, is dat dan wat u van ons verlangt? En op een of andere manier, blijkbaar zit dat in ons DNA of zo, of hebben wij die neiging, had Juda dat, maar hebben wij dat vandaag de dag ook nog, dat als God dingen aan ons geeft of als God dingen van ons vraagt, dat wij de neiging hebben om met de buitenkant bezig te zijn. En Juda deed dat dan in de vorm van offers. Is dat wat we u moeten geven? Maar ook wij vandaag de dag hebben soms die neiging om tegen God te zeggen, ja, Heer, wat wilt u nu precies van ons? Moet ik dan nog meer gaan Bijbel lezen? Moet ik dan nog meer gaan bidden? Moet ik een uur per dag daarvoor uittrekken? Moet ik nog vaker naar de kerk gaan? Wilt u misschien van mij dat ik ga vasten, dat ik dingen laat? Op een of andere manier hebben wij vaak de neiging tegenover God om hem gerust te stellen met onze religieuze praktijken. We willen hem sussen met een geestelijk leven wat er ontzettend mooi uitziet vanaf de buitenkant. En is dat dan slecht? Was het slecht van Juda om een offer te brengen? Is het slecht van ons om te bijbellezen, om te bidden, om naar de kerk te gaan? Nee, natuurlijk niet. Dat zijn geen slechte dingen, want God heeft dat gegeven aan zijn volk en aan ons als een manier om in contact te komen met hem. En ja, tegelijkertijd is het ontzettend slecht als dat manieren zijn die wij gebruiken, middelen die wij gebruiken om hem als het ware op afstand te houden. Alsof we tegen hem zeggen van ja, kijk, de buitenkant ziet er toch goed uit. Waar bemoeit u zich verder mee? Die buitenkant die kan nooit compenseren wat er aan de binnenkant speelt. Die buitenkant kan nooit compenseren dat wij het recht met voeten treden. Dat wij de trouw aan onze laars lappen of dat wij hoogmoedig door het leven gaan. Het is een refrein dat klinkt door de hele Bijbel heen, door het Oude Testament, maar wat ook herhaald wordt door Jezus, dat hij zegt, offers, weg ermee. Ik hoef het allemaal niet te zien. Wat ik wil van jullie, is jullie barmhartigheid. Laten we nog een stapje terug doen in de tekst, die eerste 5 versen. Als we kijken naar de context van dit gedeelte, dan was er in Juda van alles aan de hand, van alles wat er speelde. Er was heel veel ongelijkheid tussen rijk en arm. Er was afgodendienst, dat het volk zich niet alleen met God bezighield, maar ook met andere goden. Er waren valse profeten die de boel wel susten en zeiden, jullie zijn lekker bezig, het komt allemaal goed, God staat aan jullie kant. Er was uitbuiting, er was onrecht. En God die roept zijn volk op het matje. Het is een aanklacht, dit gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. En dat is misschien ergens wel heel ongemakkelijk, dat God ons kan aanklagen. Maar hij doet dat op een hele liefdevolle manier. Want hij begint dan iets te schetsen van wat hij tot nu toe met zijn volk heeft meegemaakt. En dan zegt hij tegen zijn volk, weten jullie nog dat jullie slaven waren? Dat jullie in Egypte waren, dat jullie daar dwangarbeid moesten doen? En dat ik jullie uit Egypte heb meegenomen? Ik was erbij. Weten jullie nog dat jullie toen de woestijn ingingen en dat ik Mozes en Aaron en Mirjam aan jullie gaf als leiders om voor jullie uit te gaan? Ik was erbij. Weten jullie nog dat er een vijandige koning was, Balak, en die wilde een vloek over jullie uit laten spreken door de profeet Bileam? En Bileam die probeerde het wel, maar het enige wat er over zijn lippen kwam was een zegen. Ik was erbij. Weten jullie nog die laatste plek voordat jullie de Jordaan overgingen, Sittim? En weten jullie nog die eerste plaats waar jullie uitkwamen in het beloofde land, Gilgal? Ik was erbij. Het initiatief ligt bij God. Hij laat zien aan ons, ik wil jullie bevrijden, ik wil jullie losmaken van alles waar je vast in kan zitten. Letterlijk slavernij, zoals voor het volk Israël. Maar ook alle dingen die ons te neer kunnen drukken, waar we last van kunnen hebben, zonde, schaamte, schuld, alles wat we met ons meedragen. God zegt, ik wil jullie daarvan bevrijden, het initiatief ligt bij mij. En de vraag die dit gedeelte ons stelt is, en hoe reageren wij vervolgens? Gaan wij bezig met de buitenkant? Gaan wij meer offers brengen? Gaan wij een netter, religieuzer leven leiden? Of zeggen we tegen elkaar, ja, mag die boodschap van God, van zijn liefde, van zijn trouw, van zijn bevrijding, mag die doordringen door de buitenkant heen naar ons binnenste? Mag het zo zijn dat als God ons bevrijdt, dat wij dan gaan zoeken naar recht in een wereld die bol staat van het onrecht? Als God zo ontzettend trouw is aan ons, willen wij dan ook trouw zijn aan de mensen om ons heen? Willen wij trouw zijn aan hem? Als God ons zo opzoekt, als hij toenadering zoekt, gaan wij ons dan toewijden aan hem? Ik heb geprobeerd aan het begin te schetsen dat dat tegen onze cultuur ingaat, dat het niet in ons DNA zit, dat we dat lastig vinden. Maar daarom is het zo mooi dat we op een plek zitten in het kerkelijk jaar dat we kunnen zeggen, ja, maar we hebben Pasen in de rug. Jezus is aan het kruis gegaan, hij heeft de dood overwonnen, hij is opgestaan en alles wat ons vast kan houden, alles wat ons te neer kan drukken, alles wat ons dwars kan zitten, dat heeft hij weggenomen, dat heeft hij overwonnen. En de weg van Jezus, die weg die wij kunnen gaan, die is nu vrij. Ja, misschien heb je dan nog wel het gevoel van, ja, ik ben daar wel vrij van, maar ik sta zo'n beetje met knikkende knieën, want ik weet nog niet zo goed hoe ik die weg moet gaan. We hebben ook Pinksteren gevierd. God die zegt, ik maak niet alleen de weg vrij, maar ik geef je ook de kracht die je nodig hebt om die weg te gaan. En misschien struikel je soms, maar dan mag je weer opstaan en dan mag je weten door de kracht van mijn geest dat je weer verder mag gaan. Ik begon met mijn vader als een soort voorbeeld en misschien leuk als we een klein beetje op hem lijken, maar daar gaat het natuurlijk niet om deze ochtend. Mijn oproep is om met elkaar als gemeente te gaan lijken op onze hemelse vader. Want hij heeft laten zien in Jezus dat hij de trouw, het recht en de nederigheid in eigen persoon is. En dan mogen wij ook de komende zomer, de zomerperiode die nu aanbreekt, ingaan met de gedachte van ja, God wil me rust geven. Ik mag genieten van die rust dat ik me niet kapot hoef te offeren, dat het niet gaat om die buitenkant. Want daar is God helemaal niet naar op zoek. En wat zoekt God wel? Dat hebben we gelezen. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Amen.